We hebben het deze weken voortdurend over Immanuel. We zijn dit jaar begonnen met samen met God. We hebben een heel jaarthema gehad over samen. We hebben daar heel veel dingen in gedaan, heel veel dingen in besproken. Ik geloof echt dat we een fantastisch jaar hebben gehad met elkaar, ook op dat gebied. Mooie sprongen gemaakt en ook nog steeds hoopvol voor welke sprongen we nog met elkaar kunnen en zullen gaan maken, ook op dit gebied. En wat ik gewoon belangrijk vind en wat we deze maand ook doen, is dat we dit jaar afsluiten, zoals we dit jaar ook begonnen zijn, een aantal weken te spreken over samen met God heeft, of samen heeft alles te maken met samen met God. Daar begint het. En dat vind ik gewoon ook echt iets wat ik hoop en bid, en dat hoop ik ook aanstaande woensdagavond nog weer te kunnen onderstrepen. En trouwens, donderdagochtend gaan we hier ook een fantastische kerst hebben, gezinskerstfeest. Maar in dat wij kerst vieren wij dat God bij ons is gekomen. Ja, vorige week zongen we dat lied De Grote Ik Ben, zo'n nieuw lied in het Engels, The Great I Am. God heeft zich geopenbaard als De Grote Ik Ben. Als niet iemand die je helemaal begrijpt, een God die openbaart zich voortdurend steeds meer. En God zegt erbij, ik laat meer van mezelf zien, maar jouw hersenen zijn niet in staat om alles te begrijpen van wie ik ben, want ik ben zo groot. Maar wat ik je wel wil laten zien is dat alhoewel ik de hemel en de aarde gemaakt heb, alhoewel het heelal in mijn hand ligt en ik voortdurend vele malen groter ben dan jij ooit zou kunnen begrijpen, wil ik dat je weet dat ik ben. Ik ben groter, ik ben dit, maar ik ben. En dan kun je ook invullen, ik ben er voor jou. Ik ben er altijd. En als dan gesproken wordt over dat Jezus hier komt en dat de engel aan Maria zegt van je zult zwanger worden enzovoort, je zult de zoon baren en je zult haar de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons? Dan is dat de grootste en de mooiste boodschap die wij als mensen ooit hadden kunnen horen. Jij en ik zijn niet alleen. Wij dienen geen God op afstand die boos is, maar nooit te bereiken is, die ons afstraft en die wil dat wij als slaven voor hem werken. Maar wij dienen een God die zelf een slaaf is geworden. Zo wordt er over Jezus gesproken. Hij heeft zichzelf onderworpen en hij is ons gaan dienen, omdat hij niet wil dat wij een slaafse, afstandelijke, zweepslagachtige relatie met onze God hebben, maar dat wij een levende relatie met hem hebben. Wij dienen God met ons. Hij maakt verbinding met ons. En een heel mooi stukje van, want waar ik aan moest denken terwijl we het hier over hebben. En twee weken geleden hadden we het over dat God zijn aanwezigheid aan ons heeft gegeven. En dat wij onze aanwezigheid aan hem mogen geven. En ook onze aanwezigheid aan elkaar mogen geven. Vorige week heeft Peter op een fantastische manier ons bewust gemaakt dat wij soms ook heel onbewust met zaken omgaan enzovoort. En in dat wij eigenlijk deze maand even opnieuw weer bewust worden van de aanwezigheid van God, moest ik aan dit Bijbelgedeelte denken. Genesis 28 vanaf vers 10. Dan is Jacob, die is op de vlucht, die moet weggaan omdat hij een aantal domme dingen heeft gedaan. Dat lied wat we net aan het eind zongen, de storm die raast en Jacob gaat op weg. Hij is op de vlucht en midden in dat hij vlucht, midden in die storm, is er een moment van stilte in die storm. En dat lezen we hier. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. En op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan. Die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Fantastisch, hè? Hier zit al zoveel in elk zinnetje zit zoveel. Maar hier, hij zag God bij zich staan. De grote ik ben, Immanuel, God met ons. Hij zag de Heer bij zich staan en hij zegt dan van alles: ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik zelf sta je te zijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Wauw! We hebben het soms over dat genade alleen maar in het Nieuwe Testament te vinden is, maar ook in het Oude Testament. Want Jacob heette hier nog steeds Jacob, bedrieger. Hij was op de vlucht omdat hij bedrogen had. Hij was op de vlucht omdat hij niet de dingen deed waardoor hij zou verdienen dat hij deze zegen kreeg. Maar omdat God genadig is en vanwege de zegen ook van Abraham, ontmoet God Jacob. En dan begint er een proces ook bij Jacob, waarin die uiteindelijk verandert van Jacob naar Israël enzovoort. En daar ga ik nu niet te veel over preken. Maar God neemt het initiatief om bij Jacob te komen. Bij Jacob wat bedrieger betekent. Bij iemand die in zekere zin de aanwezigheid van God niet verdiende. En ook van Jezus wordt gezegd in Johannes hoofdstuk 1, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem eigenlijk niet gekend, hebben hem afgewezen. Maar God komt wel. God komt bij jou. God komt bij mij. God komt bij een wereld in nood. En dan vers 16. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Waar we deze maand over hebben, is dat we met elkaar even weer bewuster worden van de aanwezigheid van God. En soms kan je leven zo gaan. Door allerlei omstandigheden. Positieve, negatieve stormen, enzovoort, enzovoort. Dat je leeft, dat je beweegt, dat je gaat liggen, dat je gaat slapen. En zonder dat je doorhebt, is God misschien dichterbij dan je denkt, of ben je niet bewust voordat hij er is. Maar in elk geval onderneemt God iets, waardoor Jacob in één keer zegt, dit is zeker. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Ik geloof dat God tegen jou zegt, opnieuw, ook deze maand, deze weken, elke dag, niet alleen hier in de kerk. Hey, lieve schat, ik ben er. Ik ben er. Ik ben er voor je. Ik ben aanwezig. En misschien mag jij net als Jacob zeggen, dat is zeker. Hij is hier. Ik besefte het niet, maar nu wel even weer. En dan vers 17 staat er, eerbied vervulde hem. Hij reageert op de aanwezigheid van God. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. En vroeger heette het daar Luz. Maar Bethel betekent huis van God. Dus God is in één keer aanwezig in het bedriegelijke leven van Jacob. In één keer is God daar. En God toont zich. God geeft een rijke belofte van nageslacht, van land, van zegen, van bescherming. Een aantal weken hebben wij het gehad over Biliam, over de zegen van God. Dat God ons wil zegenen. En in één keer komt God in jouw leven en in mijn leven en in ons leven en zegt hij, ik ben er en ik wil je zegenen. Dat gebeurde bij Jacob. Dat gebeurt bij ons. Dat is zijn genade. Dat is kerst. Dat is Immanuel, God met ons. En de vraag waar ik het vanmorgen met je over wil hebben, is eigenlijk wat we bij Jacob zien, dat hij in één keer doorheeft dat God aanwezig is, dat God er is, en Jacob reageert. In vers 17 lazen we, eerbied vervulde hem, en hij zet er een gedenksteen neer, en hij giet daar olie over uit. Er is dus een reactie op de aanwezigheid van God. En als God aanwezig is in jouw leven, en als we het daar deze weken over hebben, als we ons daar opnieuw bewust van worden, wil ik je ook bewust maken deze ochtend en je ook die vraag stellen van hoe reageer jij op de aanwezigheid van God? Hoe mag je daarop reageren? En dan heb ik zoals de laatste weken gebruikelijk, heb ik opnieuw 3 punten. En ze beginnen deze ochtend, zijn 3 woorden, geen 3 zinnen, maar 3 woorden. En ze beginnen ook nog alle 3 met een B. De eerste manier waarop je kunt reageren. Je kunt reageren op de aanwezigheid van God met bezwaren. De eerste is negatief. De andere twee zijn positief. Maar deze wil ik wel even benoemen. Want dat is wel een hele menselijke reactie. Maar wij kunnen vaak reageren met bezwaren. En bezwaren betekent niet dat je het helemaal ontkracht, maar dat je een beetje dit doet. Ja, daarmee zeg je ik omarm wat God doet. En dan komt er een komma. En dan komt er een woordje die wij heel vaak op een verkeerde manier gebruiken. En dat woordje is ja, maar. Als mijn kinderen tegen mij ja, maar zeggen, dan betekent dat eigenlijk nee. Maar dat zeggen ze niet. Dus het eerste woordje ja geeft mij in elk geval het gevoel, ze hebben me gehoord. Maar door dat woordje maar erachter te zetten, wordt ontkracht wat ervoor gezegd werd. En dat is ook het woordje ja. En eigenlijk is dat ook enorm logisch. Want als je gewoon eventjes het woordenboek opzoekt wat het woordje maar betekent. Betekent het woordje maar, simpelweg, maar is een tegenwerping. Het introduceert een zinsdeel wat het voorgaande zinsdeel tegenspreekt of ontkracht of daarmee in tegenstelling staat. Dus je hebt A en dan heb je B. Maar als je tussen A en B het woordje maar zet, dan ontkracht, dan wordt door B A ontkracht. En in de Bijbel staan een hele hoop maars. In de Bijbel staan een hele hoop goede maars. Als je in de Bijbel een woordstudie gaat doen op het woordje maar, dan vind je een aantal hele mooie voorbeelden van dat er een maar in de Bijbel komt. En daar zitten echt hele mooie zegeningen in. Als je die omarmt, dan is het bijvoorbeeld dit. De aarde, daar begint het in Genesis al mee. De aarde nu was woest en ledig. Ik heb de neiging altijd om te zeggen woest en lelijk. Maar het was woest en ledig. En dan staat er maar, de geest van God zweefde over de water. En vanaf dat moment verandert er iets. Als God met een maar komt in de Bijbel, dan wordt dat voorgaande, wordt in de goede zin van het woord ontkracht en veranderd door een nieuwe waarheid. Alleen wat wij heel vaak de neiging toe hebben, jullie niet natuurlijk, alleen ik af en toe, is om soms het woord maar tussen twee eigenlijke waarheden te zetten, waardoor we de boel een beetje in onbalans brengen. Ik geef je een paar voorbeelden. God geneest, maar we zien het niet altijd. En door het woordje maar daartussen te zetten, waardoor deel 2, we zien het niet altijd, waardoor deel 2 eigenlijk deel 1, God geneest, ontkracht. Een andere. God is altijd bij mij, maar ik ervaar dat niet altijd. Het zijn eigenlijk twee waarheden die ook echt best wel realiteit kunnen zijn. Maar het woordje maar brengt daar een soort onbalans die wat mij betreft niet helemaal de bedoeling is. Deze. God is het antwoord, maar ik heb nog wel heel veel vragen. Of deze. God houdt onvoorwaardelijk van ons, maar om zijn zegen te ervaren, moet je bepaalde keuzes maken. God geneest, maar we zien het niet altijd. En dat is wat we doen als we op Gods zegeningen, op dingen van God reageren met bezwaren. Ja, maar. Stel je voor dat we deze vier nu eens opnieuw neerzetten. Moet je eens opletten wat er in je hoofd gebeurt. Als we er een ander woordje tussen zetten. We gebruiken dezelfde zin en toen nog maar eens een keer. En dan ziet het er zo uit. God geneest en we zien het niet altijd. Dat kan ook. God geneest en we zien het niet altijd. Of deze. God is altijd bij mij en ik ervaar dat niet altijd. Zie je dat er iets heel anders in je hoofd gebeurt? Of deze. God is het antwoord en ik heb nog wel veel vragen. Oh, dat klopt. Hij is het antwoord, maar ik heb nog heel veel vragen. En daarmee hou je die beide waarheden overeind. Want het is realiteit dat God het antwoord is. En het is ook realiteit dat we nog heel veel vragen hebben. De laatste. God houdt onvoorwaardelijk van ons. En om zijn zegen te ervaren, moet je bepaalde keuzes maken. Allebei een waarheid. En ik geloof dat als wij maars gaan noemen in ons leven, dan moeten wij de Bijbelse maars gaan noemen. Die maars die juist een waarheid van God bekrachtigen. Er zijn een hele hoop voorbeelden. Ik noemde net al Genesis 1 vers 1 en 2. Maar ik wil ook eentje hier toch nog even op het scherm zetten. En dat is Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 20. Daar zitten twee maars in die ik fantastisch vind. Dat is geen bezwaar maar dat is een goddelijke maar die een goddelijke waarheid extra bekrachtigt. Dat staat in vers 20, toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Dit is een maar die je in je leven groot neer moet zetten. Je was dood, je was een slaaf van de zonde, maar nu. Dat is geen ja maar dat is gewoon een maar. Ik was dood, maar nu leef ik. Vers 23, daar wordt hij nog meer bekracht. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Als de Bijbel twee waarheden door het woordje maar tegenover elkaar zet, is het altijd met de bedoeling om een waarheid van juist het oude leven zonder God te ontkrachtigen en te bekrachtigen dat we nu een nieuwe waarheid hebben in God. Dus ik wil je uitnodigen om te stoppen met het reageren op de aanwezigheid van God met ja maar. De B van bezwaren. Ja maar. Hij is het antwoord. Maar ik heb nog heel veel vragen. God geneest. Maar ik zie het niet altijd. En misschien is het gewoon ontspannend. En gewoon bevrijdend. Om een aantal van die dingen die je misschien in je hoofd bewust. En Petra legde dat vorige week heel mooi uit. Je kunt aan de voorkant de quizantwoorden geven. Maar je onbewuste overtuigingen, die bepalen hoe je je gedraagt. En ik geloof dat wij in onze onbewuste overtuigingen misschien meer ja-maars hebben dan God oké vindt. En misschien moet je een aantal ja-maars op het altaar leggen en ze simpelweg te vervangen in af van deze morgen door het woordje en. Daarmee kun je beide dingen overeind houden. God geneest en we zien het niet altijd. Dat was de eerste B. De tweede, niet bezwaren, maar is de B van bewaren. Niet bezwaren, maar bewaren. En natuurlijk juist rondom kerst. Welk beter voorbeeld kan ik daarbij noemen van Maria? Van Maria wordt er op heel veel plekken gezegd. En elk jaar als ik weer bij kerst kom en ik lees weer de gedeelte rondom kerst, vind ik dat een fantastisch voorbeeld van wat zij doet. Gods aanwezigheid komt. Er komt een woord van God die zij nog niet helemaal begrijpt. Maar in plaats van bezwaren op te werpen, bewaart ze het in haar hart. Lucas 2, vers 17, daar staat dan, die herders die zijn dan bij Jozef en Maria gekomen en het kindje Jezus is geboren. En die herders hebben net een fantastische openbaring gehad van allerlei engelen. Die hebben gezongen, ere zij God, enzovoort, enzovoort. En ze komen daar dan en ze zijn allemaal in verwondering. Maar bij die verwondering kunnen nog steeds die bezwaren overeind zijn. Dat is wel heel bijzonder, maar wat is er maar in zijn? Dat doen wij Groningers niet natuurlijk, maar hier staat dit, vers 17, toen ze het kind zagen, vertelden ze hun over wat hun over dat kind was gezegd. Dat zijn de herders die dit zeggen. En allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. In plaats van bezwaren mag je dingen bewaren in je hart, overdenken, mee bezig zijn. Want als ik het heb over bezwaren, zeg ik niet dat je geen vragen mag stellen. God houdt ervan dat je vragen stelt. Het is goed dat je vragen stelt. Ook juist die twee waarheden, hè, van God geneest, maar ik zie het niet altijd. Door het woordje maar, kies je voor het een of de ander. Als je het woordje en ertussen zet, God geneest en ik zie het niet altijd, hou je ze beide overeind en ben je ook vrij om over beide je vragen te stellen. Maar natuurlijk is het goed dat wij ons afvragen, hoe kan het dat wij niet altijd zien dat God geneest? Maar doe je dat vanuit bezwaar of doe je dat uit bewaar? Dat is een groot verschil. Die onbewuste bron bepaalt zelfs hoe je ermee naar God toe gaat. En God kan het wel handelen hoor, dat je hem vragen stelt. Vindt hij helemaal niet erg. Wilde juist. Hij heeft jouw hersenen bedacht. En hij heeft je hersenen zo bedacht dat het goed is dat je je dingen afvraagt. Dat je op zoek gaat. En hij geeft de belofte, wie zoekt zal vinden. Dus vragen stellen, niks mis mee. Ik heb het daar niet over. Ik heb het over bezwaren of bewaren. En die derde, B, is de B van bewonderen. Die eerste was de negatieve kant, bezwaren. Maar die andere twee, bewaren en bewonderen, dat is ook wat Jacob deed, wat we net lazen. En ik wil ook nog één Bijbelgedeelte lezen die dit ook heel mooi uitlegt over hoe je ook vanuit een bewonderend hart mag reageren op de aanwezigheid van God. En laten we eens gaan lezen Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 36. Eén van de fariseeën nodigde hem, dat is Jezus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, we hadden het net ook al over Jacob, die een bedrieger was. En bij Jezus mogen de zondaars en de bedriegers zijn welkom. En deze vrouw, die stond bekend als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeërs thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje, met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlichtbed. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie. En toen de fariseeërs die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Oordeel komt gelijk binnen. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en jij hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar aan wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonde vergeeft. Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Toen ik 2 weken geleden sprak over zijn aanwezigheid, kan ik me voorstellen dat je bijna concludeert dat het bewustzijn van zijn aanwezigheid hetzelfde is als aanbidding. Maar is niet zo, er zit verschil tussen. Het stukje waar ik 2 weken geleden mee begon was opnieuw het bewust worden van dat God altijd bij je is. En ik vergeleek dat bijvoorbeeld hè, afgelopen week, 18 december 1994, kregen Petra en ik verkering. En vanaf dat moment was onze aanwezigheid met elkaar verbonden op een andere manier dan daarvoor. En zelfs toen ik dan aan de andere kant van de oceaan zat, miste ik haar enorm. Maar als je dan eenmaal bij elkaar bent en je bent getrouwd, dan ben je bij elkaar. Dat is weten dat je er bent voor elkaar. En dat wij bewust zijn van Gods aanwezigheid is het begin. Maar onze reactie daarop is ook een belangrijke stap om daarbij aan te vullen. En dit hoeft niet per se, en dat zei ik ook al, zei ik 2 weken geleden ook, ik hoef niet de rest van mijn leven 20 jaar lang arm in arm met Peter op de bank te zitten, hoe gezellig dat ook zou mogen zijn. Maar er zijn wel momenten dat het goed is, in een gezonde relatie, dat je tijd voor elkaar neemt. Dat je elkaar in de ogen kijkt. Petra en ik die hebben een leven waarin van alles en nog wat speelt. En we hebben allerlei verantwoordelijkheden. We hebben 4 schatten van kinderen. En af en toe hebben wij ook gewoon momenten met ons 2'tjes nodig. En we hebben met onze kinderen gewoon openlijk besproken. Weet je wat, op zondagavond, dan om 8 uur, zijn papa en mama met z'n 2'tjes. Mogen jullie allemaal leuke dingen doen, maar wij zijn dan met z'n 2'tjes in de woonkamer of wat dan ook. Dat is ons moment. Dat is onze date night, of hoe je het ook maar noemen wil. De kinderen eren en respecteren het. En wij kiezen voor een moment wat ons moment is. En daar zit je niet rigide aan vast. Soms het komt er wat tussen of bla bla. Da. Het gaat niet om de wet van met elkaar in de ogen kijken. Je moet stille tijd houden. Maar het gaat om het principe dat het goed is om tijd voor elkaar te nemen. Elkaar in de ogen kijken. Bewustzijn van zijn aanwezigheid is niet hetzelfde als aanbidding. Aanbidding is een reactie. Opdat je bewust bent van zijn aanwezigheid. Wat wij hier op zondagochtend samen doen. En dat moment van aanbidding heeft te maken met dat wij met elkaar even alles aan de kant zetten. En ons volledig focussen op hem. En wat is dan aanbidding? Je kunt er heel veel definities van bedenken. Maar voor vanmorgen noem ik het als volgt. Aanbidding omvat de volledige aandacht voor elkaar. Zonder enige vorm van afleiding. De Bijbel noemt ons als kerk de bruid van Jezus Christus. En de Bijbel spreekt heel veel over de bruid en over de parallellen. Daar gaat het nu even om tussen de relatie tussen man en vrouw en tussen God en zijn kerk en zijn gemeente. Er zitten heel veel parallellen tussen een goed huwelijk tussen man en vrouw en ook tussen hoe wij met God om mogen gaan. En intimiteit ook tussen man en vrouw. Daar zit zoveel parallellen aan met wat er gebeurt als wij hem aanbidden. Als wij ons richten op hem. Zo'n date night. En intimiteit tussen man en vrouw. Gemeenschap tussen man en vrouw. Dat is een fantastisch beeld van aandacht voor elkaar. Zonder enige vorm van afleiding. En dat je volledig gericht bent op elkaar. Dan heb ik het niet over de wereldse ziekmakende uitingen van seksualiteit. En ikgerichte vormen van seksualiteit. Maar dan heb ik het over het eren en respecteren van elkaar vanuit wederzijds respect. En het parallel tussen hoe jij naar God gaat, dat is zo prachtig om te ontdekken. Want ook tussen man en vrouw kan ook seksualiteit soms heel egoïstisch worden. En ook tussen jou en God kan jouw intimiteit met God misschien wel heel egoïstisch worden. Maar ik wil het nu niet negatief brengen. Ik wil het juist brengen vanuit die uitnodiging. Dat God zegt, die aanbidding naar hem toe, is dat je je volkomen op hem richt zonder enige vorm van afleiding. Aanbidding omvat de volledige aandacht voor God en van God voor jou. Daarom zeg ik de laatste weken, ook in de aanbidding, wij zijn ons bewust van zijn aanwezigheid en wij mogen onze aanwezigheid aan hem geven. Wij zijn ons bewust van zijn beschikbaarheid en wij mogen onze beschikbaarheid aan hem geven. Dat is aanbidding. Aanbidding is de volledige aandacht voor God zonder enige vorm van afleiding. Dat is wat die vrouw deed. Die kwam bij Jezus. En Jezus zegt op een gegeven moment tegen die fariseer: moest kijken, jij hebt mij niet eens een welkomstkus gegeven. En de hele tijd, als je moet je dat even voorstellen. Hij zit daar gewoon te praten, te eten. Er zit de vrouw zijn voeten te kussen. En mijn kussen, want zo staat het er. De hele tijd. Geen enkele afleiding. Ze was helemaal gefocust op Jezus. Het kon haar geen malle moer schelen wat al die andere mensen zeiden. Het kon haar blijkbaar zelfs niet schelen hoe ze veroordeeld werd door die fariseers. Want natuurlijk wisten ze dat ze veroordeeld werden. Ze voelden het. Maar ze was bij Jezus. Volledig gefocust op hem. En de vrucht van haar volledige gefocustheid op Jezus was dat Jezus tegen haar zei: ga heen als vrije vrouw. Je zonden zijn je vergeven. Zij was helemaal gefocust op hem. En hij focuste zich helemaal op haar. Die fariseeërs, die vertelde haar eventjes hoe het zat. Maar daarna ging hij zich richten op haar. Zij was de meest gelukkige vrouw. En zij ging het allervrolijkste weg van dat etentje met Jezus. Omdat zij zich volledig focuste op hem. Aanbidding is cruciaal, lieve mensen. Is niet een moetje. Is niet een verplichting. Maar is een onderdeel van het leven in de aanwezigheid van God. En één ding is dat je voortdurend in alles bewust bent van zijn aanwezigheid. Maar daar ter aanvulling op zijn aanwezigheid zijn die momenten van aanbidding belangrijk. Hoe reageer jij op de aanwezigheid van God? Met bezwaren? Ga je het in je hart bewaren? Ga je bewonderen? Ik wil je uitnodigen om de bezwaren los te laten. Je vragen overeind te houden. Maar dus bezwaren aan hem te geven. Ik wil je uitnodigen. Ik wil je uitdagen. Om wat hij jou geeft en die ontmoetingen die je met God hebt, die momenten, misschien wel de battle momenten van je leven, om die in je hart te bewaren en te overdenken en te koesteren. En ik wil je uitnodigen om hem te bewonderen. Als wij in de dienst hier samenkomen en we hebben aanbiddingsmomenten, dan zijn het momenten om met elkaar hem te bewonderen. Daar praat ik ook met de zangleiders en de muzikanten, praten we met elkaar over. De grootste focus wat we doen is niet om liedjes te zingen. Waarom je in aanwezigheid van God te zijn. Het is een moment om zonder enige vorm van afleiding je op hem te richten en hij op ons. En daar willen wij vanaf het podium jullie de gemeente in dienen. Zodat wij samen met elkaar in zijn aanwezigheid kunnen zijn. Maar dat hoeft niet alleen in de gemeente. Kan ook in de auto. Kan ook thuis op de bank. Gisteravond had ik ook nog even een momentje. Was van alles wat speelde. Allerlei dingen, allerlei stormen. En ik pakte mijn iPhone en ik heb een speciale lijst met muziek. Prayer list muziek, weet ik veel hoe ik dat genoemd heb, via Spotify. Die doe ik eraan, doe ik die dingetjes in mijn oren, doe mijn ogen dicht. En ik geniet gewoon eventjes van hem. in zijn aanwezigheid. Even al die dingen om me heen uit. Dat is belangrijk. Heb ik nodig? Heb jij nodig? Hebben wij nodig? Geest van God, we komen zo voor uw troon. We willen u verhogen. We willen u aanbidden. En we willen ons focussen op u. En we willen eerlijk zijn. Heer, zo vaak reageren wij op de dingen die u in ons leven doet met bezwaren. Jammer. Heer, ik bid er deze ochtend onder andere door dit woord, maar met name door uw geest. De Bijbelse maars in ons leven overeind zullen blijven staan. Wij waren dood door de zonde, maar dankzij Jezus hebben we eeuwig leven. De aarde nu was woest en ledig, maar de geest van God zweefde over de wateren. Heer, ik bid in Jezus' naam dat die waarheden ons bewuste en ons onbewuste leven zullen sturen. Heer, en als we die bezwaren loslaten, Heer, dan willen we net als Maria uw woorden en de dingen in ons leven, in ons hart bewaren. Overdenken. Dan wil je over praten. Ook over de moeilijke dingen. Ook over de dingen die we niet begrijpen. Niet vanuit bezwaren, maar vanuit bewaren. Heer, en dan als er misschien nog steeds vragen blijven. Als er dingen misschien onzeker zijn. Dan gewoon puur en alleen al vanwege het feit dat u, Immanuel, bij ons bent gekomen. Willen we u bewonderen. Willen we u aanbidden. Willen we u verhogen. Heer, en ik bid voor dit huis, Heer, voor ieder individu die hier zit. Daar waar door de drukte van het leven, door momenten van bewondering tussen u en elk individu die hier zit, geroofd zijn, minder zijn geworden, of gewoon niet meer mogelijk waren, of door teleurstelling, weet ik van wat de oorzaak is. Maar wil ik u vragen, ook deze ochtend, Heer, dat u dat proces in gang wil zetten om dat te herstellen. Wilt u ideeën geven door uw geest op dit moment, Heer, om die momenten weer te creëren? Soms moet je ze letterlijk even weer plannen. En niet omdat het moet, of omdat het zo hoort, of omdat je erop veroordeeld wordt, maar omdat je het wil. Omdat je het nodig hebt. Om hem te bewonderen. En geest van God, zo wil ik u vragen opnieuw, ook juist na dit woord, uw gemeente te bedienen. Als we samen vragen. Geest van God, wat spreekt u hierdoor tot ons?